Goedemorgen gemeente, mijn naam is Ali Olthoff. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van de Boon uit Hummelo voor zal gaan. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist vanmorgen is Bram van Oort, de lector is Ise Vredegoor en de koster is Ab Garretsen. De opname wordt verzorgd door Piet Veraard. De bloemengroet gaat naar mevrouw Jo Weijers-Konnegoor in Steenderen. Het duurt nog eventjes, maar op zondag 2 februari is er een prikkelarme kerkdienst om 10 uur in het Anker. Dominee Hubertien Oostdijk gaat dan voor in deze dienst. Voor meer informatie kijk dan even in het kerkblad Kerk Zijn. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk gemeentewerk. Volgende week zondag 26 januari is er weer een dienst om 10 uur in het Anker. Gea Haan uit Den Boer zal dan voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen u een goede dienst toe en willen u vragen te gaan staan.
Wij zingen ons eerste lied, gezang 210, alle vier versen.
Thank you.
onze hulp is de naam van de Heer. Die trouw blijft in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met zijn geest. Laten we de Heer aanroepen om ontferming, om de nood van deze wereld. Want zijn barmhartigheid kent geen einde. God, op aarde is uw vrede toegezegd. En zingen wij in onze geloofssamenkomsten over uw heil. Maar nog altijd zijn de tranen niet afgewist. Nog altijd vallen er slachtoffers en is er rouw en verdriet. Wij bidden u om uw ontferming over wie rouwen, over wie te lijden hebben van medemensen, maar ook om wie zelf in gebreken blijven. Wij bidden u om de armzaligheid van onze eigen daden en van de ongeloofwaardigheid van veel van onze woorden. En om de pijn die we elkaar aandoen. Wij bidden om de angsten, de ongeneeslijkheden van het menshart. En wij bidden, wees gij de bron van erbarmen waaruit we putten en elkaar kunnen laven. Zo bidden wij samen. Omdat Gods barmhartigheid geen einde kent, zingen wij. We doen dat met de woorden van gezang 705, de versen 1 en 3. Voor het gebed van de zondag en voor de schriftlezingen wil ik, zoals ik dat wel vaker hier doe, een paar woorden spreken ter inleiding van datgene wat we in de lezing gaan horen. Want vanmorgen horen we twee teksten. Eén uit Jesaja en één uit Johannes 2. Johannes 2, het verhaal van de bruiloft in Kana. Eigenlijk altijd op deze zondag gelezen, de derde zondag na Kerstmis. Nu weet ik dat u over dat verhaal over de bruiloft van Kana best heel vaak al iets hebt moeten horen. En soms heb je met die verhalen dan ook het gevoel van, jee, moeten we er dan weer aan beginnen? Nou, ik kan u verklappen, ik ben vandaag op de kop af 39 jaar geleden predikant geworden. En het noodlot wilde dat ik dus 39 keer op deze zondag heb moeten preken. En misschien had ik eens een enkele keer vrij. En ik heb iedere keer geprobeerd om al die keren iets aandacht te besteden aan die tekst. Omdat het voor mij een enorm, dan ga ik een net woord gebruiken, lastige of weerbarstige tekst is. Want dat verhaal over water, dat wijn wordt, dan heb je heel veel fantasie nodig om daar wat mee te kunnen doen. En zeker anno 2025. Dat was in 86 voor mij althans nog een klein beetje anders. Maar een mens wordt ouder. Nou, wijzer weet ik niet wat mij betreft. Maar soms misschien wat eerlijker over wat je denkt, beleeft en ook gelooft. Maar met een bepaalde hardnekkigheid wil ik vanmorgen toch iets over die tekst weer naar voren halen. Al was het alleen maar omdat de kerk der eeuwen die tekst van Johannes 2 ook verbonden heeft met datgene wat we gaan horen uit Jesaja. Niet elke jaar horen we die verbinding, vandaag wel. En ik wil u vragen om, wanneer u vanmorgen Jesaja hoort spreken, u open te stellen voor de felheid van zijn woorden. Want ik heb Jesaja natuurlijk nooit gekend. Ik ben hem nergens ooit in de supermarkt of op de markt in Zutphen tegengekomen. Maar hij is wel ongekend stevig in wat hij zegt. En het zou een goed ding zijn wanneer we konden snappen welke toon die profeet aanslaat tegen de ballingen uit de 6e eeuw voor Christus. En dan hebben we het dus over mensen die, nou, iets minder dan 3000 en iets meer dan 2500 jaar geleden geleefd hebben. Want hij richt zich tot zijn tijds- en geloofsgenoten die zich onvrijwillig in Babylonië bevinden en voor wie de omstandigheden van hun leven verre van rooskleurig zijn. Of was het alleen maar omdat ze geen vrijheid meer hebben van godsdienst en ze daar in Babylonië, in dat verre land, niet kunnen zijn wat ze krachtens hun wortel zijn. Namelijk Joodse mensen, met hun spijsvetten, met hun feesten, met hun andere gebruiken en gewoontes. Mensen die ook heilig geloven dat, en dan schrijven ze de naam van God in 4 letters, JHWH, te heilig om uit te spreken, dat JHWH, God, degene is die het volk ooit bevrijdde uit Egypte. Maar wie goed naar de Bijbel luistert, weet dat het eigenlijk ook een soort vergelijking is. Dat woordje Egypte, dat betekent luidt in het Hebreeuws Mitzrayim. En zou je, heb ik nu inmiddels begrepen, beter kunnen vertalen met angstland. En dat betekent dat Israël zich bewust is geweest dat het ooit slaaf is geweest in angstland. Slaaf is geweest van de enorme angsten die van hen bezit hadden genomen. En dat God niet een God is die gebonden is aan een plaats. Maar omdat hij onvoorwaardelijk verbonden is met mensen, daar steeds is waar mensen zijn. En voor die mensen een bevrijder is. Want, zegt Israël, wij waren ooit ballingen. Maar tot in deze generatie, en dat geldt ook voor de geloofsgemeenschap hier in het Anker in Steenderen, we zijn eigenlijk ongelooflijk onvrije mensen. Met een Bijbelwoord, ballingen. En we gaan straks misschien nog even bedenken hoe onvrij we zijn. En hoe vrij we ook zouden kunnen zijn. Maar om die reden zal Jesaja in de 6e eeuw voor Christus uit de grond van zijn hart woorden spreken die we straks gaan horen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Je krijgt mij niet monddood, zegt hij dus. Totdat haar gerechtigheid voorkomen als een glans en haar heil als een fakkelbrand. En in januari 2025 zeg ik dan met deze woorden, staat Jesaja midden in onze wereld. En wat bedoel ik dan? Ik bedoel een wereld, ik weet niet hoe u erin zit, ik wil geen politiek van de kansel bedrijven, maar waarbij mij de huiver bekruipt als ik denk dat morgen in de Verenigde Staten, in het Capitool, de plek waar 4 jaar geleden de bestorming plaatsvond, van datgene wat het bolwerk van de democratie wordt genoemd, hè, dat daar Trump geïnaugureerd wordt als president van de Verenigde Staten. Dat vandaag om 11 uur het bestand in Gaza had moeten zullen ingaan. Maar dat Hamas de gijzelaars nog niet bekend heeft gemaakt, Israël overgevoelig is en geprikkeld, logisch, en dat de spanning daar dus enorm oploopt. En ik ga nu geen standpunt uitkiezen, want het schiet niet op dit moment. Maar wat er gebeurt is vreselijk. Want in ieder geval wordt er gemorst met mensenlevens, van welke kant dan ook. En dan ondertussen ook nog, maar dat kwam vanmorgen nog bij me boven, omdat ik nu.nl altijd lees voordat ik naar de kerk ga, dan denk ik in welke setting hebben we het tenminste met elkaar over de Bijbelse dingen, dat Elon Musk, dat is toch wel heel erg bewezen, zich verbindt met politieke leiders aan wat mij betreft toch wel een beetje de gevaarlijke kant van onze samenleving in Duitsland, in Frankrijk en in Engeland. Deze Tesla-baas, deze, ik hoop dat ik niemand met een Tesla nu beledig, maar deze Tesla-baas, deze man die X in zijn bezit heeft. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt er in de wereld waarin wij als kerk, kerk willen zijn? En waarin wij worden aangespoord om in deze week, of volgende week, ik weet niet hoe dat precies in Steenderen zit, wij hebben hem nog niet binnen, nou, kerkbalans. Maar waar u wordt aangespoord om voor kerkbalans te geven, de kerk van morgen, zullen we dan maar zeggen. En in die wereld waar mensen allemaal met zichzelf bezig zijn en met hun ego en met hoe ze voor zichzelf tot hun recht kunnen komen, daar klinkt de Bijbel met de woorden: je leeft niet alleen voor jezelf, maar het is geboden om te leven met oog voor je naaste. En niet met die naaste te morsen en te klooien en te klieren. Eerlijk te zijn, oprecht te zijn. En wie in deze wereld zijn naaste over het hoofd ziet, omdat alleen voor jou je eigen belangen je hachje telt, die maakt niet alleen de ander onvrij, maar ook zichzelf. Want je bent slaaf geworden van egocentrisme. Je ziet, zou de Bijbel zeggen, zegt de Bijbel, God niet staan. Want God ontdek je in de ogen van je naaste. Dat is een Joodse wijsheid. En dat is gewoon zonde. Het woord moet je niet te vaak gebruiken, maar dat is zonde. Als je God niet ziet staan in de ogen van je naaste. Nou, daar profiteert Jesaja van. En nadat wij gebeden hebben om het licht van God op zijn woord, zullen we al deze woorden horen. En wij zingen na de Jesaja-lezing van gezang 176, vers 1 en 3. En we zingen het Klein Gloria 339, 3a. Het zal wel op bord staan, hè? Ja. Nou ja, dan staat het op uw woorden van dienst, dan weten we het wel. Zingen we na de Evangelie-lezing. Zullen we met elkaar bidden. God van ons hart, breek door in ons bestaan, in deze wonderlijke en soms ook angstig makende wereld, met uw licht, met uw kracht, met uw liefde. Want daarom is hij verschenen, uw zoon, die mens, sprekend u in dit grimmige leven. En in deze grijze dagen van mensen met ziek en zeer. En met grote en kleine zorgen. Amen. Ik neem mijn preek neer, ik laat de tekst hier liggen voor de ding.
Ik lees uit Jesaja vers 1 tot en met 5. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle vonken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luisteren. Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn, in de hand van de Heer, een koninklijke tulband, in de hand van God. Men noemt je niet langer verlatene, en je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen, en je land gehuwde. Want de Heer verlangt naar jou, en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt. Zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid. Zo zal God zich over jou verheugen. Tot zover. Lees ik nu uit Johannes 2, vers 1 tot en met 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, "Ze hebben geen wijn meer." "Vrouw, wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor de Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 meter, treten. Jezus zei tegen de bediende: vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, wist hij niet waar het vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Hij riep de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn en minder goed, maar u heeft de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Tot zover deze lezing.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik kan het niet laten om te zeggen wat ongelooflijk prettig het is dat jullie als gemeente hier op deze sfeervolle plek terechtkomen. Ik zie daar de kolenkit staan en de pannen van mijn moeder en ik ben helemaal thuis en terug in een voor mijn gevoel heel prettige en warme sfeer. En die warmte juist hier in Steenderen, moet ik zeggen, vind ik altijd heerlijk om te ervaren. Maar nu serieuze business. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het waren maar 6 versen hoor, die we lazen uit Jesaja 62. Maar je zou het door die orgelende taal van die Bijbel, want moderne vertalingen kunnen dat toch niet helemaal veranderen, niet helemaal vermoeden, maar het is een heel duidelijke oproep die Jesaja doet. De oproep dat het anders moet in deze wereld en anders kan in deze wereld. En dan hoor je in die oproep woorden vallen over een bruiloft. Ja, ook weer in een zin. Ik heb hem hier uit de oudere vertaling opgeschreven, omdat ik die altijd nog hanteer. Maar ja, dat heb je zo'n oude kerel. Die hangen dan toch aan die oude vertalingen vast. Want gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, nou ik hoorde er andere woorden, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God vrolijk over u zijn. Met dat beeld, die woorden die Jesaja gebruikt, zal de kerk in de loop van de eeuwen wel met enige regelmaat aansluiting hebben geprobeerd te zoeken bij die woorden over de bruiloft in Cana van Johannes. Want dat is Johannes eigen. Hij laat de bruiloft van Cana samenvallen met het eerste optreden van Jezus. En Johannes doet dat op een wonderlijke manier. Het is ook een verschrikkelijke lastige vent. Want hij heeft allerlei lastige beelden door elkaar gebruikt. Hij gebruikt in het verhaal wat we nu hebben gelezen of gehoord ook allerlei beelden uit andere stukken van de Bijbel. En dan is het wel handig om een paar dingen een beetje scherp te houden, want anders kom je er gewoon niet uit. Met dit verhaal over het optreden, het eerste optreden van Johannes, van Jezus, is Johannes eigenlijk uniek. Dit verhaal komt bij de andere evangelisten niet voor. Johannes is wat dat betreft een buitenbeentje. En dan moet je ook nog in de gaten houden dat Johannes dat evangelie, dat boekje schrijft tegen de achtergrond van de christenen, de eerste christengemeente in de eerste eeuw na Christus in Klein-Azië. En het thema gemeente zijn in zijn tijd of in deze tijd, dat speelt voor Johannes een duidelijke rol. En daarom heeft men in de traditionele uitleg van de bruiloft in Cana ook bijvoorbeeld die figuur van Maria, die hier een rol speelt, hè? Maria, de moeder van Jezus, begrepen als beeld van de gemeente. Dus als je in dit verhaal Maria hoort spreken, maar ook Maria ziet optreden, dan gaat het eigenlijk niet over een mens Maria, maar is het een verwijzing naar de gemeente waar Johannes deel van uitmaakte, die eerste gemeente die zich helemaal niet christenen noemde, maar mensen van de weg, die eerste gemeente van mensen die het enorm lastig hadden om kerk te zijn. En dat kunnen we anno 2025 nog steeds of opnieuw donders goed begrijpen. Want wij in onze geloofsgemeenschapjes, hier in de Achterhoek, hier in Nederland, hier in West-Europa, hebben alle reden om ons enorm veel zorgen te maken over wat er met de geloofsgemeenschappen gebeurt, die steeds kleiner worden, maar ook wat er in deze wereld gebeurt, die steeds meer gericht lijkt te raken op het individu en steeds minder vaak om zich heen kijkt naar de naaste, de mens met wie je samen moet leven. Want geen mens zal het in deze wereld alleen redden. We zijn als mensen afhankelijk van elkaar. Je kunt niet zonder een ander. En de gemeente moet dat goed begrijpen. Maar daarbij heeft die kerkgemeenschap ook hele grote vragen over de rol die je nou speelt. Want laten we eerlijk zijn. Ik kijk hier nou in deze geloofsgemeenschap rond. Nou, ik ben, mag ik zeggen, dol op steenderen. Maar ik hoor er ook bij, wij behoren op een enkeling na tot mijn genoegen, maar behoren we niet tot de jongste van deze samenleving. We horen tot de ouderen. Wij horen tot de groep die straks het eerste aan de beurt is, mag ik dat zo zeggen. En wat gebeurt er in die samenleving waar zoveel dingen fundamenteel verkeerd aan het lopen zijn? En toen ik in mijn hoofd vrijdag, toen ik de preek maakte, een lijstje maakte van datgene wat er in de wereld verkeerd was, toen dacht ik, daar ga ik jullie ook niet op trakteren, dat weet je al lang, dus dat ga ik niet doen. Maar het ligt redelijk voor de hand dat Johannes daarom een vraag naar boven laat komen. Tot wie anders moet de kerk, en dat is dan in het beeld Maria, hè, zich kunnen wenden dan tot Jezus? Ja, waar anders moet je die vraag neerleggen? Anders ben je toch geen kerk. En in Bijbelse beeldtaal klinkt het dan, de wijn is op. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de cola kan weg, want de bubbels zijn eruit. De spirit is eruit. Het is over. Jezus, wat kunnen we doen? Of misschien ook wel, Jezus, wat kunnen we doen? Op die manier. De andere kant van diezelfde gemeente laat Jezus ook in de figuur van Maria zijn. Want zij spoort de dienaren aan om te doen wat hij zegt. En dat is eigenlijk best fraai. Hier brengt Johannes ongerustheid en onrust stoken, het rammelen aan de poorten van de samenleving en van de hemel, maar samen met het oprecht vertrouwen van een geloofsgemeenschap, in de persoon van Maria in dit geval, samen. Dus twee dingen. Onrust onder ons, heb ik net geschetst. En aan de andere kant, het toch hebben van vertrouwen dat het anders kan en anders moet. Dat vind ik prachtig. Want hier brengt Johannes in 2025 een missie voor de kerk aan de orde. vanwege onze ongerustheid over de samenleving, maar ook vanwege het feit dat we toch het vermoeden hebben dat we mensen op de een of andere manier uit hun comfortzone kunnen halen. En het tweede wat je moet verstaan met Johannes heeft te maken met zijn nadrukkelijke gevoeligheid voor de boeken van het aloude verbond. En daar heeft het mee te maken, wat denkt u van het feit dat de bruiloft zich vandaag afspeelt in Kana? Iedere hoorder van dit verhaal, zeker in de tijd dat het opgeschreven is, moet denken aan het woordje Kanaan. Kanaan, land van melk en honing, land van belofte, land van eindelijk thuis, land van als symbool van een mens die in zijn leven altijd maar onderweg is, maar uiteindelijk als perspectief is, heeft dat er een plek is waar je thuis kunt zijn, zijn wie je bent. Dat Kana, waar de bruiloft waarover Johannes het heeft, ligt dan in Galilea. Dat is ook geen toeval. Want Galilea is een ellendige streek van het land. Het is een letterlijke achterhoek. Een achtergebleven gedeelte van het land. Dat heeft dus niks met onze achterhoek te maken. Hè? Laten we dat even met elkaar direct afspreken. Want anders dan heb ik na afloop veel te veel werk met u. Maar dus het heeft te maken met Galilea is echt een achtergebleven gebied van het land. Een oord vol halfzachte gelovigen. Oh, daar lijkt het misschien wel op de achterhoek, maar goed. En vol met mensen die van alle walletjes willen meeeten. Een bruiloft als in het Hooglied het beeld van God de bruidegom die hartstochtelijk dingt naar de hand van de bruid. Een plek van belofte in een middelmatige wereld. En daar op die plek is de wijn op. De voorwaarde om feest te vieren en vervolgens om ook nog gastvrij te lijken. Want het heeft natuurlijk twee kanten, hè, die wijn. Die wijn heeft aan de ene kant het feit dat je feest kunt vieren als je een slok op hebt. Nou, dat weten we in de Achterhoek allemaal. Dan had hier dan misschien nog speciaal bier bij moeten staan, maar het is dan gewoon dus in dit geval wijn. En aan de andere kant, als je wijn of bier in huis hebt, dan geef je ook daarmee aan, zeker in die tijd en niet in, hoe heet het nu met januari, droge januari of zo. Geef je aan dat je gastvrij bent, dat je de mensen graag wilt ontvangen. En ik voel me dan wel bij aangesproken. Ik voel me er wel bij aangesproken. Want hoe gastvrij zijn wij in de kerk? Hoe gastvrij zijn we in de gemeente? Hoeveel herberg zijn wij voor anderen? Hoe laagdrempelig, tegemoetkomend zijn wij naar anderen toe? Daar is nog denk ik niet in de hele kerk het laatste woord over gezegd. En dan de wijn als beeld voor vreugde over wie God voor mensen is. Dat hij onze bevrijder is. Dat is een confronterend beeld. Want ik heb het idee dat we daar ons weinig blij meer over maken. Dat er iets of iemand is dat jou in vrijheid wil zetten. Maar dan wordt het spannend. Want dan zijn er ook nog die watervaten. Knoeperts van vaten met een niet uit te spreken aantal voor inhoud, namelijk metreten. Ja, ik zeg het maar eventjes. He? Maar ongelooflijke grote watervaten. 6 knoeperts. En over dat woord 6 is natuurlijk ook een hoop gesteggeld. Want de ene schriftgeleerde wil dan nog spitser zijn over dan de andere. En ik moet zeggen, ik kan nooit zoveel met getallen uit de Bijbel. Maar het komt ook een typische alfa ben en nauwelijks 1 en 1 kan optellen. Dus ik vind het ingewikkeld om met getallen om te gaan. Maar getallen in de Bijbel zeggen wel wat. 6 is een getal dat te maken heeft met de dagen van de week, waarop de week de tijd door God geschapen is. Het aantal dagen waarop de vrome Jood en heel veel generaties daarna keihard moesten werken. 6 is wel een getal van de alledaagsheid. Elke dag hard werken. En dan op de 7e dag is er ineens ruimte en bevrijding. Wel, ik ga nou maar een eind eraan breien, want als je mij hier neerzet, kan ik eindeloos blijven praten. Dat gaat niet de bedoeling zijn. Geef vandaag voor de kerk van morgen. In de komende week, of in deze dagen, wordt een beroep gedaan op uw financiële vrijgevigheid. Maar als ik u zo hier aankijk, dan zit het met u wel snor. En hebben het eigenlijk over de zaak van andere mensen van wie wij graag willen dat ze veel willen gaan geven. Maar goed, we hebben in de kerk nog iets anders. En dat is, en daar moeten we verrekte zuinig op zijn, het geheim. Het geheim van de kerk en het geheim van datgene wat mensen die zich gelovig noemen moeten bewaken. Dat is dat het alledaagse, de gewone dingen, kunnen worden tot feest als je de toekomst erin ziet. Die 6 vaten, die kunnen van water wijn worden. Nou, of dat, hoe je dat wonder moet uitleggen, dat weet ik dan nog niet zo precies. Maar in ieder geval dat het alledaagse, het gewone, ook kan worden gezien en beleefd als iets bijzonders. Dat dat ook vreugde kan geven. En zo is het verhaal van de bruiloft in Cana het oerverhaal van de hoop. De hoop die wij in deze wereld van Trump, van Musk, van Gaza, van X moeten levend houden, vasthouden, dat het anders kan en anders zal zijn en anders wordt. Dat in het alledaagse de kansen liggen voor het perspectief van deze wereld. En dat wij in het alledaagse die kansen ook waar moeten maken. En dan wijs je aan de kerkelijke geloofsgemeenschap, de plaats in de wereld. Wat wij als kerk geroepen zijn te doen is de hoop levend houden, te volharden en daarbij om te kijken naar elkaar en niet alleen te gaan voor onszelf. Niet te morsen met de mens die op jouw weg je medemens is. Geef op die manier vandaag voor het geloofsgeheim van de kerk van morgen. Zo zei het. Na het orgelspel zingen wij van gezang 489, de versen 1, 2 en 3. zullen wij met en voor elkaar bidden. Gij hoort, God, de roep van hen die in nood zijn, van hen die als ballingen leven, van wie het leven in stukken brak. Gij hoort hun geschrei en u bent bij hen te vinden. Als wij u waarachtig zoeken, komen we hen op het spoor. Wanneer wij zelf onze levens hebben versierd met tevredenheid, met onze behoefte aan rust, en misschien ook wel met onze afgoden van status en aanzien, wanneer wij van onze eigen ballingschap geen weet hebben en die niet onder ogen durven komen, zult gij dan aan ons voorbij gaan, ons niet kennen? Wij bidden u, verontrust ons met de droom dat het anders kan en anders moet. Wij bidden u, God, en we weten vaak niet wat te bidden. Blijf ook naar ons zwijgen luisteren, als we geen woorden meer kunnen vinden. Als wij vervallen tot stilte, en vul ons dan met uw troostende aanwezigheid. Wij bidden u voor hen die in hun dagelijks werk mensen terzijde staan, aan wie de dagelijkse zingeving ontnomen is. Mensen in de frontlinies van kerk en samenleving. En wij bidden u voor hen die bestuursverantwoordelijkheid hebben over ons. De gemeenteraad en de burgemeester van onze gemeenschap Bronkhorst. Voor diegenen die in ons land hier en in het parlement regeringsverantwoordelijkheid op zich hebben genomen omdat ze daartoe zijn verkozen. En wij bidden nu voor diegenen die in deze wereld leiding geven. Hoe ingewikkeld het ons ook vallen kan om hun namen in onze mond te nemen. Poetin, Netanyahu, Trump. Als wij in uw naam hoog opgeven van het leven, laat ons dan ook dat leven delen, zoals we het hebben ontvangen. En laat ons durven opstaan om door te gaan. Wij bidden u in stilte. Dan bidden wij samen met de kerk der eeuwen overal op deze aarde, onze Vader die in de hemel is. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, nu ben ik even van het pad. We hebben hier geen fysieke collecte. Het is ook overal in de regio anders. En dat brengt mij dan van de wieze. Maar dat betekent dus dat wij nu ons zo mogelijk staande ons slotlied zingen. Ja, ik kijk maar even naar de kerkraad, want die weet alles, hè. Na het voorspel zingen wij zo mogelijk staande van gezang 518, de versen 1, 5 en 7. Ik wil u even op wijzen, gemeente, dat gezang 518 met die fraaie tekst van Nicolai en de vertaling van Jan-Willem Schulte-Noordholt niet voor niets is afgedrukt zoals u hem ziet afgedrukt. Hij is namelijk afgedrukt en ook gecomponeerd in de vorm van een avondmaalsbeker. En als u dat zo ziet, dan ziet u ook dat hij past bij deze zondag. 6 vaten en het 7e vat, het 7e glas. En daarom zingen wij dit lied ook. Soms doe je dus dingen waarvan je helemaal niet begrijpt, maar ik las dat. Ik dacht, dat moet ik nog even kwijt. Gemeente van Steenderen en gasten in ons midden. Aanvaard dan uw opdracht in deze wereld op de plaats waar u gesteld bent. Dragende en uitdragende de zegen des Heren. Want de Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw licht en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.